Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad is er voor u nog een enkele mededeling. Na deze dienst is er gelegenheid om met elkaar paasliederen te zingen bij het orgel. Bij de inzameling van uw gaven zijn er vandaag twee bestemmingen. De eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de landelijke kerkelijke kassen. Tot zover deze mededelingen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we beginnen met Psalm 62, vers 1 en vers 5. Psalm 62, vers 1. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. En ook vers 5. Vertrouw op hem, o volk in smart. Stort voor hem uit uw ganse hart. En wat er volgt, Psalm 62, vers 1 en vers 5.
Thank you.
deze tweede paasdag doen we met de kerk van de eeuwen belijdenis van het algemeen onbetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat vanmorgen met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Aansluitend zingen we dan uit de tweede berijming van de 12 artikelen het derde vers. Hij stond weer op ons tot gerechtigheid toen het derde licht rees uit de kimmen, uit de horizon. Dat is dus gezang 7 van de enige gezangen, het derde vers. Daarna luisteren we naar het paasevangelie. We lezen opnieuw uit het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 24, nu de versen 13 tot en met 35. Dus we belijden het geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna zingen we gezang 7, vers 3 en we lezen Lucas 24, vers 13 tot 35.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel. Zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samenspraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkaar verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordde, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En zij zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van de engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen, degenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En ze kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij onze schriften opende? En zij opstaande terzelfde uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elfen tezamen vergaderd en die met hen waren. Welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods.
Gemeente, ik bedien u op deze tweede paasdag het woord van God uit wat u is voorgelezen, zojuist uit Lucas 24. Het hele gedeelte staat centraal, maar ik lees u alleen vers 13 tot 15 nog een keer voor. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek, een gehucht, dat 60 stadia van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken onder elkaar van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl ze samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. Tot zover. Bidden we de Heere nu eerst om de leiding en het licht van zijn Heilige Geest, om een gezegende dienst. We zullen ook in de voorbeden denken aan de samenkomst die er met onze Oekraïense dorpsgenoten zal zijn aanstaande zaterdagmiddag hier in de kerk. Laat ons bidden. Almachtige, genadige en heilige Heere in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, deze morgen komen we als gemeente opnieuw tot u in gebed, om een zegen van u te smeken over deze dienst, over de bediening van uw woord. Want op deze tweede feestdag ligt uw woord opnieuw open. En dan wilt u weer ons met uw woord tegemoetkomen. Dat we opnieuw mogen horen van uw overwinning op de dood, op het graf, op de zonde, Heer Jezus Christus. Ja, dat u zich als de levende bekend wilt maken. En dan in het bijzonder door te wijzen op uw beloftewoord. Heren, wij danken u dat u zo genadig bent. Dat u zoveel geduld betracht met mensen die van zichzelf zo hardleers zijn. En zo vaak geneigd zijn om naar beneden te kijken. En naar de omstandigheden. Net als die Emmausgangers van wie we horen zullen. Voor hen was het Paaschafeest voorbij. En in verwarring en in verdriet zijn ze hun weg gegaan omdat ze uw woord niet geloofd hebben, niet verstaan hebben. En Heere, misschien zitten we hier vanmorgen ook zo. Dat we uw woord hebben gehoord op Goede Vrijdag. Van die moordenaar die in de belijdenis van schuld en zonde tot u smeekte om één gedachte. Dat we uw woord hebben gehoord van de vrouwen die juist op uw woord gewezen werden. Dat we uw woord hebben gehoord over het tarwegraan dat in de aarde valt en sterft, maar ook vruchten draagt. Maar dat ons hart er niet in mee is gekomen. Wat is het dan uw langmoedigheid, uw opzoekende zondaarsliefde, dat u ons achterop komt? Dat u ons hart wilt uithalen? Dat u alles wil horen wat erin leeft? Heere, wilt u het vanmorgen ook doen door de bediening van uw woord? Ja, en dan kan het nodig zijn dat we flink gecorrigeerd worden. Maar ook dat is toch alleen maar uw liefde. Omdat u tegelijkertijd belooft, ik laat niet los wat mijn hand eenmaal begon. Heere, leer het ons. En leer het ons steeds weer. Dat u, Heer Jezus Christus, gekomen bent in de volheid van de tijd. Om de weg naar het kruis te gaan, maar ook weer op te staan. Om al diegenen die u van uw Vader ontvangen hebt, te doen opstaan in een nieuw leven. Heere, doe ons allemaal het wonder van Pasen verstaan, dat u leeft. En dat niet alleen voor uzelf, maar om dode zondaren tot leven te wekken en uw kinderen bij het leven te houden. Want u belooft toch in uw woord dat u zult onderwijzen hen die dwalen en hen brengen in het rechte spoor. En dat alleen om de gekruisigde die leeft. Dat is toch ook op deze tweede paasdag het evangeliewoord. Dat u, Heer Jezus, niet anders dan gekruisigd moest worden. Maar ook weer moest opstaan. Heer, u weet alle dingen. U weet ook dat wanneer uw woord open gaat, ook vanmorgen, de duivel er alles aan zal doen om dat werk van u te verhinderen. O Heer Jezus Christus, hij kon u niet in het graf houden, maar hij maakt uw kinderen zo vaak bevreesd en verward. En dan wil hij maar één ding, dat we vanmorgen niet met ons hart luisteren. Heere, verhinder zijn schadelijke werk. Zegen zo uw woord voor de hele gemeente, voor onze jongens en meisjes, voor onze jongeren, voor onze ouderen. Komt u erin mee met uw Heilige Geest. Zegen uw kerk wereldwijd. Ondersteun in het bijzonder en ieder die een taak heeft in zending en evangelisatie, in het werk onder uw volk Israël. Geef dat de boodschap van de opgestane heiland ook in 2022 wereldwijd dode zondaren tot leven zal wekken. En dat uw koninkrijk bewaard en uitgebreid zal worden, totdat u wederkomt op de wolken van de hemel. Zegent u in dat opzicht ook de samenkomst die er zal zijn vanuit Samen aan Tafel aanstaande zaterdag met de Oekraïners die in ons dorp verblijven als vluchteling. Heere, geef dat dat eenvoudige werk ook gezegend zal worden. Dat we, hoezeer de taalbarrière er misschien ook zal zijn, dat we toch iets kunnen doorgeven. Iets kunnen uitstralen van het leven met u. En de rijkdom die er is in Christus Jezus. Heere, zegent u ook een ieder die in deze dienst een taak heeft. We denken aan de koster en de organist, degene die op de kinderen passen. Heere, wilt u alles doen zijn tot verheerlijking van uw naam. Kom met uw Heilige Geest. wees hier in de kerk en als we op een andere plaats met deze dienst verbonden zijn. Geef het licht van uw Heilige Geest om uw woord te verkondigen over de opgestane die dwalende volgelingen achterna loopt en onderwijst. Mag het zo een dienst zijn waarin u helemaal centraal staat, dat we aan het einde van de preek inderdaad van harte kunnen meezingen: ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dat alleen om Jezus wil, die u altijd hoort. Amen. Uw gaven voor de Heer en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. Als inleiding op de preek zingen we dan Psalm 119, vers 41, 65 en 67. Psalm 119, vers 41, mijn ziel bezwijkt, zij is gans afgemat. Vers 65, want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker opdoen klaren. En ook vers 67, maak in uw woord mijn gang en treden vast. En wat er volgt, Psalm 119, vers 41, 65 en 67. Laten we in antwoord op de prediking zingen Psalm 56, vers 5. Dus Psalm 56, vers 5 na het Amen. Geliefde gemeente, zo zeggen we dat wel eens, toch? Dat was voor mij echt een eye-opener. Dan kan het gebeuren dat je al een tijdje nadenkt over een probleem, maar de oplossing komt niet echt dichterbij. En je praat er eens met een goede vriend over. En terwijl die vriend je wat vragen stelt, dan zeg je juist, dat is het. Natuurlijk, zo ga ik het aanpakken. Door die vragen en die opmerkingen van je vriend krijg je opeens een helder moment. En je ziet de oplossing waar je zelf niet op gekomen was. Een eye-opener. Het kan ook zijn dat er helemaal geen probleem is, maar dat je iets leest of iets ziet of iets hoort en je zegt, zo heb ik het nou nog nooit gezien. Ik had dat zelf toen ik 5 jaar geleden in Israël was en daar die akkertjes zag, zoals die er in de tijd van de Heer Jezus op de hellingen van heuvels waren en ik zag hoe smal ze waren. En hoeveel stenen er aan de randen waren. Toen begreep ik pas die gelijkenis van de zaaier. Ik vond het altijd wat vreemd. Hoe kan die zaaier nou met één zwaai zaad laten vallen op de weg, in de dorens, bij de stenen en in de goede aarde? Ergens in mijn hoofd had ik het beeld van zo'n mooie uitgestrekte akker. Hier in Nederland. Maar toen zag ik het in Nazareth en toen veranderde dat beeld compleet. Natuurlijk, als het zo smal is, dan ligt dat zaad inderdaad met één zwaai op die 4 plekken. Een eye-opener. Je krijgt inzicht. Je begrijpt opeens veel beter hoe het zit. Dat hebben jullie jongens en meisjes denk ik ook wel eens. Dat de juf die moeilijke sommen al een paar keer heeft uitgelegd, maar het lukt je gewoon niet. En dan zegt ze, weet je, ik ga er eens een tekening bij maken. En opeens zie je het. Opeens snap je het. Zit het zo? Een eye-opener. Dat betekent, je gaat het zien. Je ogen gaan open. Nou, in Lucas 24 zien we dat ook. Een eye-opener. Maar toch een beetje anders dan in de voorbeelden die ik zojuist noemde. Die 2 volgelingen van de Heer Jezus zien niet dat Jezus naast hen wandelt. Maar er staat dat hun ogen gehouden werden, dat ze hem niet kennen. God houdt hun ogen eventjes vast. Dat ze niet zien dat het Jezus is. Ze zijn verdrietig over zijn sterven. Maar als hij in hun huis het brood breekt, dan opeens zien ze het. Hun ogen worden geopend. Het is hun meester. Een eye-opener. Hij leeft. Hij is inderdaad de levende, zoals de vrouwen het al hadden gezegd. En zoals het ook al in de schrift stond. Gemeente, zo komt de paasboodschap van morgen tot ons. Dat de Heer Jezus zich openbaart als de levende aan 2 dwalende volgelingen van hem. Die hem eerst niet zien en daarna wel. Laten we naar de tekst gaan luisteren, de geschiedenis van de Emmausgangers. En we vatten dit gedeelte samen onder het thema, de levende loopt dwalende volgelingen achterna. De levende loopt dwalende volgelingen achterna. En dan letten we op 3 gedachten. In de eerste plaats, hij haalt hun hart uit. In de tweede plaats, hij legt zijn woord uit. En in de derde plaats, hij deelt het brood uit. Dus de levende loopt dwalende volgelingen achterna. Hij haalt hun hart uit. Hij legt zijn woord uit. En hij deelt het brood uit. Dus eerst, hij haalt hun hart uit. Gemeente, die twee wandelaars gaan het einde van de opstandingsdag van de Heer Jezus de stad Jeruzalem uit. En Lucas, die tot nu toe nog geen enkele verschijning heeft beschreven, wil ons heel nadrukkelijk wijzen op deze verschijning, die hij heel uitgebreid beschrijft. En daarom staat er aan het begin van vers 13, en zie. Wij moeten er heel goed op letten, hoe dit hier gaat. Het zijn er twee. Twee van hen, schrijft Lucas. Van wie? Nou, van degene die in vers 9 worden genoemd. De 11 discipelen van de Heer Jezus. En dan staat erachter, en al de anderen. Dat is die brede discipelkring. De Heer Jezus had natuurlijk 12 discipelen. Er is er één uitgevallen, Judas. De 11. Dat is de beperkte discipelkring. Maar daarnaast had hij nog een brede discipelkring die later op de Pinksterdag een groep van 120 personen wordt genoemd. Ze zijn oor- en ooggetuigen van Jezus, van zijn tekenen en wonderen en ook van zijn sterven. En bij die brede discipelkring, daar horen deze twee bij. Daar horen ook de vrouwen bij, die al eerder bij hen gekomen waren. We hoorden er gisteren over. Die verteld hebben wat ze gehoord en gezien hadden. De steen is weg. Het graf is leeg. En de engelen die hebben gezegd, hij is hier niet. Want hij is opgestaan. Onze meester leeft. En uit andere evangeliën weten we dat op de weg naar Jeruzalem de Heer Jezus ook zelf aan die vrouwen verschenen is. Het is precies gegaan zoals hij voor zijn lijden beloofd heeft. Ja, dat hij veel zou moeten lijden. Dat hij zou moeten sterven. Maar ook dat hij op de derde dag weer zou opstaan. En toen die vrouwen daar binnenkwamen, zagen ze de blijdschap op hun gezicht. Maar gemeente, weet je wat ze gezegd hebben? Kalmeer eens een beetje. Rustig. Dat kan natuurlijk niet. Jullie hebben het je ingebeeld. We kunnen dat natuurlijk niet geloven. Misschien hebben sommigen wel een hardere toon aangeslagen. Hou eens op met je kletspraat. Want dat staat er. Hun woorden waren in hun oren als ijdel geklap. En nu gaan twee van hen naar hun eigen huis. Ze wonen in Emmaus, een gehuchtje op zo'n 11 kilometer afstand van Jeruzalem. En lopend door het heuvellandschap van Judea doe je daar al snel zo'n 2,5-3 uur over. Waar Emmaus precies heeft gelegen, weten we niet meer. We komen dat plaatsje verder ook niet meer tegen in de Bijbel. Maar we lopen wel even mee met die twee. Ze zijn verdrietig. Ze zijn moedeloos. Je ziet het aan hun gezicht. Ze hebben geen hoop meer. Ze verlaten daarom Jeruzalem. Ze verlaten het Paaschafeest. Want naar hun gevoel is er niets meer te vieren. En Lucas beschrijft heel duidelijk hoe het in hun hart is. Want ze kijken droevig. En ze zeggen straks tegen die onbekende wandelaar dat er vrouwen zijn die hen hebben ontsteld. Ze zijn in de war. En als het gaat over Jezus, dan zeggen ze, wij hoopten. Verleden tijd. Droevig. Ontsteld. Zonder hoop. Wie zijn het eigenlijk? Nou, in vers 18 lezen we dat die ene Cleopas heet. Iemand die verder in de schrift onbekend is. En de naam van die ander, die is helemaal onbekend. Staat er niet. Het kan een man geweest zijn. Het kan ook een vrouw geweest zijn. Misschien wel de vrouw van Kleopas, dat weten we niet. Maar in de schrift staat de naam van die tweede niet. En gemeente, misschien moeten we vanmorgen wel zo luisteren. Alsof u dat bent. Alsof jij dat bent. Samen met Kleopas naar huis. Dat je net zo betrokken raakt op wat er op deze weg van Jeruzalem naar Emmaus gebeurt. Als dat die twee volgelingen van de Heer Jezus waren. Dat je zelf die naamloze bent. En misschien zeg je, nou, daar hoef ik niet eens mijn best voor te doen. Want het is nu tweede paasdag. We hebben de achterliggende dagen al 3 kerkdiensten achter de rug. En eerlijk gezegd is het geestelijk donker gebleven. Ik hoor de dingen wel, maar de paasvreugde is in mijn hart nog niet echt doorgebroken. Nou, dan is er alle reden om samen met Kleopas mee op te wandelen. En wat doen ze dan? Nou, ze hebben tijd genoeg. 2,5, 3 uur. Ze zijn in gesprek. En ze spreken over alle dingen die in de achterliggende week gebeurd zijn. En ze gebruiken hun wandeling om al pratende die verdrietige ervaringen te verwerken. En soms gaat het er best heftig aan toe, want er staat in vers 15 dat ze elkaar ondervragen. En daar staat in het Grieks een woordje, dat betekent niet alleen vragen stellen, meningen uitwisselen, maar ook stevig discussiëren. Was het niet zo dat? Nee, het zat zo. En hoe konden onze geestelijke leidslieden onze meester nu toch overleveren aan de heidenen, aan de Romeinen? Hadden we niet moeten ingrijpen? Hadden we hem niet moeten beschermen? Er is genoeg over te praten. Wat er in een week al niet gebeuren kan. Die feestelijke intocht in Jeruzalem bijvoorbeeld. Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Maar toen die omslag, de gevangenneming in de hof van Gethsemane, die nachtelijke verhoren van Jezus, die geeseling door Pilatus, verschrikkelijk, en dat oneerlijke proces, en dat Barabbas is vrijgelaten, en dan het ergste, die kruisiging. Dat folterende lijden. En tenslotte stierf hij. Begraven in de hof van Jozef van Arimathea. En toen die grote steen ervoor en toen was het voorbij. Toen was het klaar. Wij hoopten. Maar nu hopen we het niet meer. Alle hoop is de bodem ingeslagen. Daarover spreken die Emmausgangers met elkaar. Want gemeenten, ze delen twee dingen met elkaar. De herinnering aan Jezus in het verleden. En hun intense liefde voor hem nog steeds in het heden. Ze delen dat ze daarover met elkaar kunnen spreken. Dat zijn hun gesprekken op Pasen over Jezus. Maar dat bepaalt nu op dit moment wel hun verdriet. En misschien begrijp je ze wel. Als het zicht op Jezus weg is. Alsof hij er niet meer is. Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Ja, ze hadden de hoop dat hij Israël verlossen zou. Zo zeggen ze dat ook straks. Maar al die verwachting is stuk geslagen op het kruis en het graf. Ze begrijpen er niks van. En dat delen ze met elkaar. Daarover bevragen ze elkaar. En dan opeens voegt zich een wandelaar zich bij hen. Hij komt hen achterop. En Lucas vertelt ons direct dat het de opgestane Jezus is. Maar hij zegt ook dat hun ogen gehouden worden. Daar staat een woordje dat betekent vastgehouden worden. Dat ze hem nu nog niet herkennen. Dat is Gods wijs beleid. Want deze Emmausgangers, die moeten net als de vrouwen leren leven door het geloof. Leren leven op de belofte van Christus zelf. Op het woord van God. En als u, als jij inmiddels als die naamloze meewandelt met Kleopas, dan is dat vanmorgen ook de belangrijkste les die je leren moet. Leren leven op Gods belofte. Leren leven door het geloof. Want dat is immers een vaste grond van de dingen die men hoopt. Wij hoopten. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Ze herkennen die vreemdeling niet. Hij loopt met hen op. En hij stelt al direct vrij directe vragen. Wat is het dat u al wandelend met elkaar bespreekt? Waarom kijken jullie zo droevig? En als Kleopas dan iets zegt, dan komt er nog een derde vraag. Welke? Wat? Waarom? Welke? Welke redeneringen houden jullie erop na? Waarom kijken jullie zo verdrietig? Gemeente, Jezus gaat hier heel wijs hun hart uithalen. Dat betekent, hij stelt zulke vragen dat ze helemaal gaan uitspreken wat er in hun hart leeft. En hij luistert. Hij luistert beter dan welk mens op aarde ook. En wat doet hij dat pastoraal? En pastoraal betekent niet zoetsappig, lievig. Nee, hij nodigt ze uit. Zeg maar wat er op je hart ligt. Hij nodigt u vanmorgen ook uit. Zeg het maar wat er op je hart ligt. Als er iemand is, gemeente, die ons hart kent, dan is het de Heer Jezus wel. En dan bedoelen we met ons hart dat wat we denken, waar we naar verlangen, waar we inzicht in hebben, of juist waar we geen inzicht in hebben. De Heer Jezus wordt wel genoemd de hartenkenner. Nou, dat blijkt hier. Jezus haalt hun hart helemaal uit. Alles wat erin zit, mogen ze gaan uitspreken. Daarom gaat hij ook niet in op die vraag, op die reactie van Kleopas. Of hij soms de enige vreemdeling is die niets heeft meegekregen van de gebeurtenissen in Jeruzalem. Kleopas zegt eigenlijk, hoe is het mogelijk? Hoe bestaat het dat u dat niet weet? Dan zegt de Heer Jezus niet, nee, ik weet het niet. Dan zou hij liegen. En dat doet hij nooit. Hij zegt ook niet, ja, ik weet het wel. Dan was het gesprek direct platgeslagen. Maar heel wijs stelt hij één wedervraag. Welke dingen? Ja, want hij weet precies welke dingen ze met elkaar bespreken. Hij kent hun hart. Hij weet al lang wat erin omgaat. Hij weet van hun liefde tot hem. Omdat hij hen eerst zo heeft lief gehad. Maar ze moeten nog zoveel leren. En hij wil ze dat ook leren. Maar daarom wil hij eerst hun stem horen. Dat ze het hem gaan vertellen. Hij wil hun hart uithalen, want al hun gedachten, al hun verdriet en al hun ongeloof ook. Dat is als een onontwarbare kluwe touw waar hij straks alle knopen en strikken uit gaat halen. Gemeente, zo is de levende Christus nog steeds. waar je hart dan ook vol mee is. Hoezeer je misschien ook vastloopt met jezelf, met Gods leiding, met je liefde tot Christus, maar met je eigen zonde en schuld. De opgestane Christus zit nu aan de rechterhand van zijn Vader, maar hij wil nog steeds je hart uithalen. Alles ontwarren. Stort daarom voor hem uit, je hele hart. Net zoals deze Emmausgangers doen. Want ze vertellen alles aangaande Jezus. Ze vertellen hoe ze hem hebben leren kennen als een krachtige profeet. Dat bleek uit zijn woorden, uit zijn daden. Ze vertellen van hun hoop en verwachting op hem alleen. Maar ze vertellen ook hoe die hoop nu de bodem is ingeslagen. Ziet u hoe ze het verwoorden in vers 19? Jezus de Nazarener die een profeet was. Verleden tijd, hij is het niet meer. Want hij is er niet meer. Hoe komt dat? Ja, dan wijzen ze naar de Joodse leiders. Die hebben hem ter dood veroordeeld. Die hebben hem gekruisigd. Opmerkelijk trouwens. De Romeinen noemen ze niet. De naam van Pilatus valt ook niet. Nee, het zijn onze overpriesters en oversten. En wat zij gedaan hebben met Jezus die een profeet was. Ziet u dat ze niet zeggen over zijn priesterschap, over zijn koningschap. Maar als ze dat zo allemaal benoemen, de dingen die er gebeurd zijn, dan zijn dat nog de feiten. Maar in vers 21 komt dan inderdaad wat er in hun hart leeft. Wij hoopten en nu hebben we die hoop niet meer. Hij zou toch Israël verlossen? Nou, we hoopten dat hij die Messias zou zijn. We hoopten dat hij de Romeinen zou verjagen en dat Gods koninkrijk hier in Israël gesticht zou worden. En dat dat zo uitgebreid zou worden. Maar ondertussen is het al de derde dag vanaf de dag van zijn dood. En het is definitief voorbij. Gemeente, ziet u dat de Heer Jezus hen helemaal niet onderbreekt? Hij luistert. Laten ze hun hart maar uitgieten. Want de levende luistert altijd. Eerst moeten ze alles gezegd hebben. Want ook nu hebben ze nog niet alles verteld. Vanmorgen nog, dat gaan ze ook vertellen. Vanmorgen nog, toen kwamen er enkele vrouwen, die waren heel vroeg bij het graf geweest. En ze zagen dat het graf open was en dat de steen was weggerold. Dat het lichaam van hun meester verdwenen was. En toen hadden ze het over engelen, die zeiden dat hij leeft. En toen zijn sommigen van ons gaan kijken. En inderdaad, de steen was weg en inderdaad, het lichaam was weg. Maar... En daar gaat het tenslotte om. Hem zagen ze niet. En die vrouwen met hun praatjes hebben de verwarring alleen maar groter gemaakt. Hem zagen ze niet. Het heeft hun verdriet alleen maar verdiept. Gemeente, loopt u nog steeds mee met Kleopas? Misschien ook wel verdrietig en verward, maar zo intens betrokken bij Jezus, omdat hij het is die uw ziel lief heeft. Ja, hij wil zich zo graag openbaren, maar niet via wonderlijke visioenen of uitzonderlijke gebeurtenissen. Ook vanmorgen wil hij zich openbaren door middel van zijn woord, door de prediking van zijn woord, door inderdaad de schriften te openen. Want dat gaat hij doen. En dat brengt ons bij het tweede. Hij legt zijn woord uit. De opgestane, de levende, heeft lang geluisterd. Maar nu gaat hij spreken. En misschien had u gedacht dat Christus hen nu lieflijk gaat onderwijzen. En gaat zeggen, droog je tranen maar. Maar daar schrikken we toch een beetje van. Het klinkt zo scherp. O onverstandige en trage van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Ja, gemeente, dat is scherp. Maar het is de scherpte van de liefde. En het is bedoeld om te onderwijzen hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. De Emmausgangers hebben heel hun hart uitgestort, maar het strekt niet allemaal tot hun eer. Want wat hebben ze een gebrekkig inzicht in Gods woord, voor hen het Oude Testament. Want dat betekent het woordje onverstandigen. Letterlijk in de grondtekst staat daar mensen zonder inzicht. Ja, ze hebben wel geestelijk leven. Zeker wel. Want hun hele hart gaat uit naar Jezus. Ze hebben hem lief. Maar er is nog zo weinig inzicht in de schriften. Hun liefde tot Jezus is nog zoveel geworteld in hun gevoel. En er is nog zoveel ongeloof bij hen. En daarom lopen ze geestelijk in het donker. En daarom zijn ze zo verdrietig. Ze hebben Gods woord niet geloofd. En ongeloof, gemeente, wordt door de Here nooit vergoeilijkt. En nee, ze beseffen nog steeds niet dat Jezus naast hen loopt. Maar tijdens het onderwijs van deze vreemdeling, als hij de schriften gaat openen, dan gaat er in hun hart wel iets branden. Want zo zeggen ze dat straks. Was ons hart niet brandende in ons toen hij tot ons sprak op de weg en toen hij de schriften opende? Maar dan gaat de levende wel eerst scherp aanwijzen waar het probleem zit van hun verdriet. Dat zit hem in hun ongeloof. Ze hebben de schriften niet geloofd. En ja, dan word je zo genoemd. Onverstandig. Mensen zonder inzicht. En bovendien, tragen van hart. Dat betekent, je gaat als een slak zo langzaam. Als het gaat om het erkennen dat God zijn belofte aan het vervullen is. Je blijft maar steken aan de oppervlakte van de schrift. Want natuurlijk kennen ze Psalm 22. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Natuurlijk kennen ze Jesaja 53. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Maar ze betrekken die woorden niet op Jezus. Achter al die gebeurtenissen, achter de hele priesterdienst, het profetische ambt, achter het koningschap, achter de tabernakeldienst, de offerdienst. Ze zien achter al die woorden en al die gebeurtenissen in het heden niet de hand van de Vader. Niet de liefde van de Zoon. Niet de leiding van de Geest. Ze zien het niet. Maar het stond wel in de schriften. En daarom worden ze in liefde bestraft. Want de Heer Jezus had tijdens zijn rondwandeling op aarde voortdurend de schriften geopend. En dan had hij die schriften op zichzelf betrokken. En ze waren er toch steeds bij geweest. Denk alleen maar aan die gebeurtenis in de synagoge van Nazareth. Toen hij uit de boekrol van Jesaja las en toen hij klaar was met lezen, zei hij vervolgens: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Maar denk ook aan al die keren dat hij over zijn lijden en sterven had gesproken en erachteraan had gezegd dat hij weer zou opstaan. Denk aan dat moment dat hij het profetenboek van Jona op zichzelf had betrokken. Dat net zoals Jona 3 dagen in de buik van de vis moest zijn, de Zoon des Mensen in het hart van de aarde zou zijn. O onverstandig en trage van hart om te geloven. Zo worden ze in liefde bestraft. Ze hebben in de schrift wel de Messias herkend. Maar dat hebben ze alleen maar aardspolitiek ingevuld. Maar de schrift, het Oude Testament, is zoveel rijker, is zoveel dieper. Ze hebben niet de lijdende Messias ontdekt. Ze hebben niet zijn priesterschap voor ogen gehad. Terwijl toch alles in de offerdienst en de priesterdienst naar hem wees. Dat betekent dus dat ze de schrift met heel gebrekkig inzicht hebben toegepast. Maar dat de kern hen ontgaan is. Dat is de oorzaak van hun verdriet. En daarom zegt de Heer Jezus het hen ronduit. Moest de Christus niet deze dingen lijden? Moest hij niet op deze manier zijn heerlijkheid ingaan? Het moest. Het is noodzakelijk. Daar spreekt elke bladzij van het Oude Testament van. Dit is de weg die door God is bepaald dat de Messias tot zijn heerlijkheid komt. Die heerlijkheid is niet gelegen hier op deze aarde. Het is niet alleen een aards koninkrijk. Nee, het is een hemelse werkelijkheid. Zijn heerlijkheid. Dat is een bestaan dat past bij de hemel. Zijn gerechtigheid. Dat wordt geopenbaard door lijden tot heerlijkheid. Daar hadden die Emmausgangers nou niks van begrepen. Maar gemeente, dan laat Christus ze niet alleen achter met een bestraffing. Want die wandeling die duurt nog lang genoeg om onderwijs te geven vanuit de schriften. Want dat gaat Christus doen. En ze krijgen de meest volmaakte Bijbelstudie die hier op aarde ooit geklonken heeft. En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten. Als u een Bijbeltje hebt met verwijsteksten, moet u eens kijken hoeveel teksten er genoemd zijn bij dit vers. Van Mozes en al de profeten legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Mozes, dat zijn de 5 boeken van Mozes in de Torah. Al de profeten, dat zijn niet alleen de profetenboeken, maar dat zijn ook de historische boeken. Die worden bij de Joden de vroege profeten genoemd. Al de schriften, daar vallen alle boeken van het Oude Testament onder. Denk dan ook aan de psalmen, kijk maar naar de verwijstekst. Later zal hij het zeggen, in vers 44 staat dat als hij zich openbaart aan de discipelen, dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen. Het gaat in de psalmen dus ook over Christus. De levende, die onbekende wandelaar, die gaat hun gang en hun treden vastmaken, zoals we net zongen, in Gods woord. En dan gaat hij het hele Oude Testament door om uit te leggen hoe ze die teksten messiaans moeten verstaan. Ja, dat alleen de gekruisigde, die ook de opgestane levensvorst is, de sleutel is tot het verstaan van de schrift. Gemeente, als je al het onderwijs van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament op een rijtje zou zetten, dan zou je zeggen, ja, maar het was toch allemaal al lang duidelijk? Hoe konden ze daar nou toch blind voor zijn? Wacht even. U zou meelopen met Kleopas, toch? Weet u het allemaal wel? Zegt u, nou, voor mij is de schrift eigenlijk glashelder. Ik hoef maar een tekst op te slaan en dan weet ik het, dit zit zus en dat zit zo. Al dat getop hier. Jezus is toch koning? We mogen hem toch dienen, hij is toch ook onze koning? God is toch onze vader? Ja, en het kruis dan? En je zonde dan? En het God onterende karakter van ons bestaan dan? En de hel dan, waar Christus was? Heel het Oude Testament spreekt van hem ook als gekruisigde, als priester, als het offer voor onze verzoening. Ja, ook over zijn koningschap, maar wel door een weg van lijden en sterven. En is hij nu zo uw zaligmaker al? Heb je hem nu zo al leren kennen? Als de gekruisigde die ook de levende is. Want zo is hij nog steeds aan de rechterhand van zijn vader. Johannes zegt in het boek Openbaringen dat hij daar is als het lam dat staat als geslacht. De gekruisigde die leeft. En dan gaat het over Gods recht en over Gods genade. Dan gaat het over zonde en vergeving van de zonde. Heel Gods verborgen verlossingsplan van eeuwigheid is al te vinden in de schrift, ook en juist in het Oude Testament. En wat zijn wij, ik inclusief, wat zijn wij vaak onverstandige mensen met zo weinig inzicht. Mensen die zo oppervlakkig de Bijbel lezen. Wat hebben we vaak weinig inzicht in de Godsopenbaring. In die grote lijnen van de schrift. En dat wil de Heer Jezus op Pasen hier ontmaskeren. Maar dan wil hij er ook direct zijn onderwijs aan verbinden. En zo wordt hij vanmorgen ook gepredikt als de levende profeet, priester en koning. Als je hier zit en als je zegt, ja, dat ben ik nou, zo'n onverstandig. Zo'n mens met zo weinig inzicht. En dat ik zo vaak weer in geestelijk opzicht rust in mijn gevoel. En als ik dan niets voel, dan is het weer donker. Ja, en dan ben ik ook nog eens zo ontzettend traag van hart om te geloven. Dan ben ik zo langzaam van begrip als het op Gods belofte aankomt. Nou gemeente, dan is hier vanmorgen een zaligmaker. Een opgestane heiland die mee oploopt en die maar één richting wijst, naar het woord. En dan niet maar even lezen, nee, eerst in gebed. Geef mij verstand, geef mij inzicht, met goddelijk licht bestraald. Zend uw licht en uw waarheid neder. Zend uw geest dat ik ook voor mijn hart mag verstaan wat u door uw woord vandaag tot mij te zeggen hebt. Lees zo elke dag de Bijbel. Want de Heere onderwijst ons niet buiten het woord om. Ja, het gaat om Christus. Het gaat om de drie enige God. Maar niet buiten het woord om. Een gemeente, als Christus dan onderwijst door zijn woord, dan stopt hij niet bij het kruis. Nee, uiteindelijk is alles gericht op Pasen, want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Dat is zijn heerlijkheid. Pasen is de doorgang naar de heerlijkheid van Christus. En weet u wat het wonder van Pasen is? Dat Christus nu zo volkomen heeft betaald, dat de hemel open is voor onverstandige en trage van hart om te geloven. Dat de hemel open is voor zondaren die moeten zeggen, ik kan niet boven die Emmausgangers gaan staan, want ik ben er ook zo een. Nou, dan is de schrift een goudmijn voor mensen die geestelijke honger hebben en voor mensen die geestelijk onderwijs nodig hebben. Die uitleg nodig hebben. Wat staat er nu? Wat betekent dat? Hoe wordt Christus hierin verkondigd? Hoe is dat ook voor mij? Want gemeente, alleen de verkondiging van hem vanuit de schriften doet het paaslicht opgaan in het hart. En deze vreemdeling, deze onbekende wandelaar, die heeft met zijn Christusprediking vanuit de schrift wel wat losgemaakt bij die Emmausgangers. Want als ze in Emmaus aankomen, dan willen ze maar één ding. Dat hij doorgaat met preken. Want hun hart is brandend. brandend van liefde voor Christus. En nee, de Heere houdt hun ogen nog steeds zo dat ze hem niet herkennen. Maar voor hen is het wel duidelijk. Er loopt hier naast hen een vriend die ze niet zomaar moeten laten gaan. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En daarom dwingen ze hem. Blijf met ons. Blijf bij ons eten, blijf bij ons overnachten. Dat hoorde bij de Joodse gastvrijheid, maar zij willen ook niet anders. En gemeente, weet u wat het wonder is? De levende wil ook niet anders. Want nu hij al dat schriftonderwijs heeft gegeven, wil hij zich ook openbaren. Dat ze namelijk straks kunnen getuigen. De Heere is waarlijk opgestaan. Dat brengt ons nog kort bij het derde. Hij deelt het brood uit. Jongens en meisjes, als er bij jullie iemand blijft eten, je oom en tante bijvoorbeeld, dan zijn die bij jullie te gast. Dan dekken jullie de tafel en je oom en tante die wachten geduldig af op wat ze krijgen. Je vader bidt voor het eten en dan zegt hij, nou, de gasten krijgen eerst. Zo gaat dat als je gast bent. Dan hoef je maar af te wachten en dan krijg je eten. De gast schept niet als eerste op. Zo van, geef mij die pan maar. Maar kijk eens hoe de Heer Jezus dat hier doet, bij de Emmausgangers. Er staat in Lucas 24 dat hij als gast het brood neemt en zegent. Dat betekent, hij gaat een dankgebed uitspreken en hij zegent het brood. Dat deed normaal gesproken de vader van het gezin. Maar nu doet de Heer Jezus het als gast. Dan gaat hij het brood breken voor de Emmausgangers en hij geeft het aan hen, alsof zij bij hem te gast zijn. En dan gebeurt het. Dan gaan de ogen van de Emmausgangers open. Niet dat ze daarvoor dicht zaten, maar de Heer Jezus hield hun ogen zo dat ze hem niet herkennen. Maar nu wel. Een hemelse eye-opener. Ze zien het. Het is hun meester. Hij leeft. Hij deelt het brood uit. Net zoals hij dat eerder had gedaan aan die 5000 mannen en daarbij nog de vrouwen en de kinderen. Toen dankte hij ook zo. Toen zegende hij ook zo. Toen brak hij het brood ook zo en deelde het uit. Nu zien ze het. Het is Jezus die ze zo lief hebben. Hoe is dat bij jou? Heb jij de Heer Jezus ook zo lief? Hij is de zaligmaker en hij leeft, ook nu. En hij wil ook zo graag kinderen in zijn koninkrijk. Gemeente, hun ogen worden geopend. En hoe onmogelijk het voor die tijd ook was dat Christus leeft, hoe onmogelijk is het nu om het niet te geloven. Zoals hij dankt en zegent, zo is er maar één. Zoals hij het brood uitdeelt en breekt, zo is er maar één. Vooral dat brood voor hun hart, dat hij uitdeelt. Op de weg, toen was het al gaan branden. En nu is hij dat brood aan het uitdelen en nu zien ze zijn handen. Daar zien ze de wonden van de spijkers. En terwijl hij met die handen het brood breekt, komen ze tot inzicht. Zo is hij ook gebroken voor ons. Voor zondaren die steeds maar weer terugvallen in ongeloof. Voor zondaren die steeds maar weer terugvallen op hun gevoel en die de weg kwijtraken en dan gaan dwalen. Voor onverstandige en trage van hart. Maar hij laat niet los wat zijn hand begon. Want daartoe is hij nu juist gekomen. Om zichzelf weg te geven uit eeuwige liefde voor zulke Emmausgangers. Voor Cleopas. En voor die naamloze uit oude kerk die met hem meewandelt. En nee, Nu moeten ze niet gaan rusten op deze ervaring dat hun ogen voor de opgestane worden geopend. En daarom is de levende ook direct weer weg. Zijn verheerlijkte lichaam is niet onderworpen aan de beperkingen van het aardse. Hij verdwijnt. Niet voor lang. Maar hij verdwijnt omdat ze moeten leren leven op het woord. En door het geloof. Ja, dan laten ze de maaltijd staan. Hoe laat het ook is. Dit moet verteld worden. En ze gaan weer terug naar Jeruzalem. Weer die 11 kilometer, 2,5 uur. En ze gaan de paasboodschap brengen. De Heere is waarlijk opgestaan. Hij heeft ons hart helemaal uitgehaald. Hij heeft zijn woord helemaal uitgelegd. Hij heeft het brood uitgedeeld. En toen zagen we het. Het is onze meester. Hij is de levende. En hoe verdrietig ze ook de weg van Jeruzalem naar Emmaus zijn gegaan. Zo verheugd gaan ze nu de weg van Emmaus naar Jeruzalem. Wat ziet gij droevig, zei die vreemdeling. Nou, als er nu mensen zijn die hen zien lopen, dan vragen ze, wat zien jullie er ontzettend verblijd uit. De paasvreugde straalde van hun gezicht. En wat zal het een jubelzang geweest zijn toen ze daar bij de discipelen kwamen. Nee, toen zijn ze niet gaan roemen in hun bijzondere ervaringen. Maar in de levende zelf. En in het woord dat hij had opengelegd. Want daarin hoorden ze zijn stem. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. trouwe en genadige Heere, Koning van Pasen, wij danken u voor het woord van deze morgen. Dat we opnieuw de paasboodschap mochten horen, de Heere is waarlijk opgestaan. Maar ook hoorden over uw onbezweken trouw aan mensen die niet gesteund hebben op uw beloftewoord. Die nog zo weinig inzicht hadden in de schriften. Die zo traag van hart zijn. Heere, als we ook zo zijn, zo aan het dwalen zijn, net als die Emmausgangers, breng ons dan weer bij u en bij uw woord. En Heer, als we nog nooit voor u gebogen hebben, laat het dan vandaag de eerste keer zijn dat we u leren kennen als de opgestane die leeft tot in alle eeuwigheid. Heer, geef dat we uw woord verder zullen overdenken. Leid ons daarin door uw geest. Vergeef wat ook in deze dienst niet was naar uw heilige wil. Ga met ons als we nu naar huis gaan. Wees met ons als we thuis zijn. Wees in het bijzonder bij hen die alleen zijn. Heere, geef ook een omzien naar elkaar. Wij danken u voor uw hulp, ook in de diensten die achter ons liggen. Wilt u zelf door uw geest onze harten onderwijzen, ook in de week die voor ons ligt. Wij bidden u dat alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 97 vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. En wat er volgt, Psalm 97 vers 7 tot besluit. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.